Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen. Hier in de kerk en thuis. Psalm 149 en daarvan het eerste vers. Loof, loof de Heere die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. 149, het eerste vers. Ons geloof belijden met de Heidelbergse Catechismus zondag 18. Dat gaat over de hemelvaart van de Heer Jezus. En daarna willen we samen zingen uit weerklank Psalm 100. En daarvan het eerste vers. Juich alle volken, prijs de Heer. Dien God met vreugde, geef hem eer. Kom, jubel voor zijn aangezicht. En wandel vrolijk in zijn licht. De jubel van hemelvaart. Uit Psalm 100, vers 1 van Weerklank. Doen wij nu belijdenis van ons geloof met zondag 18. En daar luidt de eerste vraag en het eerste antwoord. Wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? En het antwoord dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarden naar de hemel is opgevaren. En dat hij ons ten goede daar is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen van Christus niet van elkaar gescheiden? Antwoord, helemaal niet. Want omdat de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Maar wat nut ons dan de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten tweede, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En ten derde, dat hij ons door zijn geest een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God en niet dat op de aarde is. Amen. Morgen twee gedeelten uit Gods heilig woord. Allereerst uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En dan beginnen we te lezen bij vers 36. En we lezen door tot en met het einde van dat hoofdstuk. Lucas 24, vers 36 tot en met 53. Dat is onze eerste schriftlezing. En daarna willen we ook lezen uit Johannes 16. En daarvan vers 16 tot en met 28. Johannes 16, vers 16 tot 28, dat is onze tweede schriftlezing. En daar zal ook de tekst voor de preek voornamelijk uitgenomen zijn op deze hemelvaartsdag. Maar we lezen allereerst het hemelvaartsevangelie vanuit Lucas. En daar luidt het woord van de Heere God vanaf vers 36 als volgt. En toen ze over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hen de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel en zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Tot zover gemeente de eerste schriftlezing. En dan nu de tweede, Johannes 16, te beginnen bij vers 16. Tot en met vers 28, Johannes 16, vers 16 tot 28. En we lazen net over de blijdschap van de discipelen. En dan gaat het hier eigenlijk ook over in dit gedeelte. Johannes 16, beginnen bij vers 16. Daar spreekt de Heer Jezus zijn discipelen toe en daar zegt hij: een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien, want ik ga heen naar de Vader. Sommigen dan van zijn discipelen zeiden tegen elkaar: wat betekent dit dat hij tegen ons zegt: een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien, want ik ga heen naar de Vader. Zij zeiden dan: wat bedoelt hij met een korte tijd? Wij weten niet waarover hij het heeft. Jezus dan wist dat ze hem dit wilden vragen. En zei tegen hen: vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent dat ik gezegd heb: een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen. Maar de wereld zal zich verblijden en u zult bedroefd zijn. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is. Maar wanneer ze het kind gebaard heeft, denkt ze niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. Ook u hebt dan nu wel droefheid. Maar ik zal u weer zien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En op die dag zult u mij niets vragen, voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Deze dingen heb ik in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat ik niet meer in beeldspraak tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de Vader zal verkondigen. Om die dag zult u in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief, omdat u mij hebt lief gehad en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader. Tot zover ook die tweede schriftlezing. En het gedeelte voor de preek is eigenlijk vooral de versen 16 tot en met 20. En ik lees u nog een keer het laatste gedeelte van vers 20. Waar de Heer Jezus zegt: u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Nou, daar willen we zo verder naar gaan luisteren, maar eerst willen we nu het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heere grote en barmhartige God in de hemel, u bent het die uw Zoon hebt opgenomen in de hemel en gezet aan uw rechterhand. En Heere, zo mogen wij hem zien vanmorgen door het geloof. Ja, schenk ons dat geloof, Heere. Open onze ogen voor hem en voor de heerlijkheid van deze koning die zo groot en die zo heerlijk is en zo hoog verheven is boven alles en iedereen. Heer Jezus, u regeert alle dingen. Door u regeert de Vader deze wereld. En dan gaat er niets buiten u om. Ook, Heere, als we te maken hebben met een coronacrisis nog steeds, dan weten we toch, de wereldgeschiedenis, die boekrol, is in de handen van het Lam. En Heere, dan komen we ook vanmorgen als kleine, nietige mensjes, hier in Noordwijk, maar ook thuis in de huiskamers, en in de andere kamers waar we meeluisteren en meekijken, komen bij u, Heere. En ja, dan mogen we u hartelijk danken dat u ons nog zoveel geeft. We zijn zo bevoorrecht nog boven veel andere mensen. Maar Heere, we willen u ook bidden. We willen u ook bidden om een zegen. Een zegen over deze dienst. Ja, Heere, wilt u zelf maar geven dat de woorden van de Heere Jezus, die we samen ook net gelezen hebben, dat ze ook ons aan zullen spreken vanmorgen. Dat u, Heere Jezus, zelf ook in ons midden komt. We begonnen daarmee te lezen in het evangelie van Lucas, dat terwijl zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden. Heren, zo kan het toch soms gaan. Als uw discipelen spreken over de dingen van u, dat u zelf in het midden komt en dat u het laat merken. Vrede, vrede zij u, Heren. Ja, mag iets van die vrede van Pasen neerdalen in ons hart. Ook iets van die vreugde van hemelvaart. Heren, wij leven soms in zo'n vreugdeloze wereld. En we zijn soms ook zelf van die vreugdeloze mensen, Heren. Maar als dat allemaal weg is, als het misschien allemaal weggezakt is ook in ons leven, als we misschien veel zien op de dingen van deze aarde en daar misschien ook helemaal in opgaan en soms ook in ondergaan en soms ook in onze zorgen en in ons verdriet ten ondergaan, Heren, heft u ons hoofd omhoog en doet u ons uw gunst aanschouwen, opdat u de lof en de eer van morgen mag krijgen. Want Heren, zo groot en zo schitterend, Heer Jezus, is uw eer, door het heil aan u bewezen door uw Vader. Ja, dan mogen wij u wel loven en prijzen. Dan mogen we heel klein worden. Dan mogen wij neerknielen in het stof. En u, Heren, loven en prijzen om wie u bent en om wat u doet. O, zoekt u ons vanmorgen dan op, waar we ook zijn. En met welke dingen er ook in ons hart zijn, Heere God. Dan kent u ons allemaal. Dan weet u wat ons bezighoudt. En Heren, dan brengen we het ook bij u. We willen u blijvend opdragen en blijvend aan u voorleggen, ook de hele situatie rondom de corona. We mogen u danken dat het goed gaat met de cijfers van de IC-afdelingen en de ziekenhuisopnamen. Maar er zijn nog steeds mensen die ook ziek worden. En er zijn ook nog steeds mensen die ook sterven aan dit virus, Heere God. De dood is in de wereld gekomen. En zo leven wij nog steeds in een gebroken wereld. In een gevallen wereld waar zoveel ook aan de hand is. Niet alleen in verband met die crisis, maar elke keer weer is er de nood. Is er ook ook het verzet tegen u, o God. En wilt u zelf maar geven dat uw koninkrijk komt en baan breekt dwars door alles heen. Heren, wij dragen aan u op, alle die verantwoordelijkheid hebben. We denken in het bijzonder wel aan onze regering. Heren, wilt u ze maar alles geven wat nodig is, ook om wijze besluiten te nemen. En Heren, dan bidden wij u zo voor alles wat op uw zegen wacht. We mogen u ook hartelijk danken, Heren, met Sander en Anne. Gisteren mochten ze trouwen hier op het gemeentehuis in Noordwijk. Wat is dat ook goed en wat is dat ook fijn dat u, Heren, hen bij elkaar wilde brengen. En man en vrouw maakte. We mogen voor hen bidden. We hebben samen met hen ook gisteren gebeden om een zegen over hun huwelijk. Nog wel niet de samenkomst met de gemeente. Heren, die hopen we nog te hebben als u het geeft. Maar we willen toch ook nu weer voor hen bidden en geven. Geeft u hen een huwelijk waarin u de eerste mag zijn. Waarin, Heren, ze mogen ervaren dat u hen nabij bent. En zo mogen we wel bidden voor alle huwelijken, Heren. Die ook misschien wel langere tijd geleden gesloten zijn. Wilt u toch geven dat in die huwelijken ook gevonden mag worden. Steeds weer opnieuw het zoeken van u. Het zoeken van elkaar. Heren, wij bidden en vragen om uw zegen over heel de gemeente. Denkt u aan de kinderen die nu een paar dagen vrij hebben. Die ook naar school zijn geweest en ook straks weer hele dagen naar school toe mogen. We bidden ook voor hen die op het voortgezet onderwijs zitten. Wees u ook met hen. Ook met mensen die een beroepsopleiding volgen. Heren, wilt u ze allemaal geven wat ze nodig hebben. De studenten. Heren, we dragen alles aan u op wat op uw zegen wacht. Wees bij ons. Op ons werk ook. Heren, ook als we misschien dreigen onze baan te verliezen. Ik heb het niet gehoord van gemeenteleden, maar het zou zomaar kunnen, Heren, dat er toch ook arbeidsplaatsen onder druk staan. O Heren, wij bidden u ook. Wilt u geven dat wij in alle dingen, in alle nood, op u de Heren vertrouwen. Zo mogen wij u vanmorgen ook bidden en mogen wij u opdragen, heel deze wereld. En we vragen het u dan niet omdat wij iets zelf verdienen. O, wij kunnen alleen maar komen als mensen die moeten schuilen, maar ook mogen schuilen achter dat alverzoenende bloed van de Heer Jezus. Ja, want alle zonden, Heere, die kunt u toch uitdelgen door dat bloed. Geef u dan maar dat wij daar heel persoonlijk ook deel aan krijgen. Wilt u daarvoor de prediking ook gebruiken, Heere? En die vreugde in ons hart werken. Om Christus wil. Amen. Gemeente willen gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 21, vers 1 en vers 3. Psalm 21, het eerste en het derde vers. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor de ogen. En gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Psalm 21, vers 1 en 3. Gemeente, ik weet niet precies wat de collecten zijn. Maar denkt u ook aan bijzonder ook de kerkrentmeesters. De Heere God zegen u en uw gaven. Wij gaan zingen Psalm 21, vers 1 en vers 3. Gemeente, afscheid nemen, dat is meestal moeilijk. Zeker als het gaat om afscheid nemen van iemand waarvan je heel veel houdt. En of dat nou iemand is die voor een langere tijd weggaat naar het buitenland. Of ook als het een definitief afscheid is omdat iemand sterft. Dat doet vaak pijn. De Fransen die hebben daar ook een spreekwoord voor. Een Franse dichter heeft dat ooit gedicht. Partir, c'est mourir un peu. Oftewel, afscheid nemen, dat is een beetje sterven. Alsof er iets van jezelf sterft. Nou, is dat nou ook zo als de Heer Jezus naar de hemel gaat? En als de discipelen dus afscheid van hem moeten nemen. Is het dat de discipelen met pijn in hun hart de Heer Jezus naar de hemel zien vertrekken? En dat ze dan het zich realiseren, het zal allemaal zo anders worden. Hij zal nu niet meer bij ons zijn. We zullen hem niet meer fysiek bij ons hebben. En ze gaan bedroefd, gaan ze terug naar Jeruzalem met de neergeslagen gezichten. Ja, zo zou je je dat toch voor kunnen stellen. En gaat het zo? Nee, het is heel anders. We hebben het zojuist gelezen in Lucas 24. En we lazen het daar in die laatste verzen van het hoofdstuk, vers 52 en 53. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren altijd in de tempel, voortdurend, terwijl ze God loofden en dankten. Nou, dat is toch wel heel bijzonder eigenlijk, hè? Na het afscheid van de Heer Jezus zijn de discipelen heel erg blij en ze gaan terug naar Jeruzalem met blijdschap in hun hart. Met grote blijdschap staat er zelfs, hè? God lovend en dankend. Nou, hoe is dat nou mogelijk? Jongens en meisjes, snappen jullie dat nou? Begrijpen jullie dat nou, hoe dat kan, dat die discipelen zo blij zijn, terwijl de Heer Jezus bij hen vandaan gaat? Nou, daar gaat de preek eigenlijk over vanmorgen. Over die blijdschap van de discipelen en hoe dat nou kan. En ook dan hoe wij vanmorgen blij zouden kunnen worden van de hemelvaart, hoe de Heere God zelf ons daar blij mee kan maken. Nou, misschien weet u het wel. Misschien weet jij het wel. En is het eigenlijk helemaal voor jou geen vraag? Kun je het helemaal meemaken dat die discipelen zo vol vreugde naar Jeruzalem terugkeren? Dat zou toch kunnen? Ja, want als discipelen van de Heer Jezus toen blij waren over de hemelvaart van de Heer Jezus, dan zouden de discipelen vandaag dat toch ook moeten zijn, kunnen zijn, mogen zijn, of niet? Nou, gemeente, laat ik het maar gewoon vragen vanmorgen aan u en jou en ook aan mezelf. Wat betekent de hemelvaart van de Heer Jezus voor ons? En dan hoop ik niet dat u zegt, ja, dat is iets waar we dan één keer in het jaar aan denken. En wat we dan één keer in het jaar vieren, nou, dat is mooi. En dan heb je een dag vrij en zo. En dan kun je 's middags nog een eindje gaan fietsen. En ik hoop toch echt dat het veel meer is voor u en voor jou. En dat je niet alleen zegt, nou ja, natuurlijk, ik kan dan 's morgens van de preek genieten. En dan hoor ik iets moois over de Heer Jezus, ja, zeker. Maar leeft dat nou echt voor ons? Heeft dat nou echt een betekenis? Die hemelvaart. Is dat voor u, voor jou en voor mezelf, want ik moet ook voor mezelf preken, is dat nou echt de bron van blijdschap? Van grote blijdschap. Functioneert de hemelvaart van de Heer Jezus in ons leven? Is het een bron van blijdschap die eigenlijk ver boven alle andere blijdschap ook uitgaat, hè? We mogen blij en dankbaar zijn met zoveel wat we van de Heere krijgen. Met alles wat we van de Heere krijgen. En dat is ontzettend veel. En dat de zon heerlijk schijnt. En noem het maar op, hè. jonge mensen die in het huwelijk treden. Een kopje koffie wat je mag drinken. Ja, je kunt de Heer toch, en je mag de Heer toch ook om zo ontzettend veel dingen danken. Maar gemeente, hoe is het met de heilsfeiten in ons leven? Danken we de Heer daar ook voor? Omdat we ook beseffen en beleven wat dat inhoudt. Hebben ze een plaats in ons leven? En dan vandaag natuurlijk vooral de vraag inderdaad naar de hemelvaart van de Heer Jezus. Maar je zou het ook voor kerstfeest kunnen vragen. En voor Pasen. En ook voor de wederkomst. Dat is ook een heilsfeit. Het laatste heilsfeit wat nog komen moet. Leven we daarbij en leven we daaruit? En kennen we die blijdschap? Nou, gemeente, moeten wel eerlijk ook zijn. Hè? Moeten ook maar gewoon eerlijk dan zeggen. Ja, je hoeft het niet tegen elkaar per se te zeggen. Maar als dat nou niet zo functioneert, dan moeten we daar denk ik ook vooral naar de Heere God toe heel eerlijk over zijn. En dan bedoel ik niet hè, van, nou ja, bent u blij vanmorgen om de hemelvaart? En als dat nou niet zo is, nou dan moet u vooral blij zijn en dan moet u vooral toch dat proberen te maken of zo. Nou, zo werkt het niet, hè. En het gaat er ook niet om dat we heel blij moeten doen. We kunnen de blijdschap van hemelvaart niet bij onszelf oproepen. Dat is ook een werk van God. Dat is een gave van God. Een geschenk. Hè? Dat is iets wat de Heer je geeft. De drie enige God. Hij werkt die blijdschap door zijn woord en door zijn geest ook in ons hart. En dan moeten we natuurlijk inderdaad wel dicht bij het woord leven. En dan gaat het er ook om dat we om die geest ook bidden. Zeker. Zeker, dat zijn ook de middelen die we moeten gebruiken. Maar die blijdschap die ontspringt uiteindelijk aan de hemelvaart van de Heer Jezus zelf. En aan de ten hemel gevaren koning zelf. Als de Heer Jezus naar de hemel gaat, dan stroomt eigenlijk de blijdschap vanuit de hemel in het hart van de discipelen. Wat een wonder als wij daar iets van mogen ervaren. Als je daar iets van mag beleven. En wat moet ik doen als ik die blijdschap nog niet ken? Je moet zeggen, nou ja, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Dominee, ik weet eigenlijk niet zo goed waar u het over heeft. Nou, zeg dat maar gewoon heel eerlijk tegen de Heere dan. Hè? Als de hemelvaart nou niet zo'n grote plaats of niet de plaats inneemt in ons leven die het zou moeten innemen. Dan moeten we dat gewoon maar eerlijk vertellen, toch? Hoeven we niet te wanhopen vanmorgen? Nee, want de Heere, die wil die blijdschap werken in ons hart. Door zijn woord en door zijn geest. En dan mag je in alle eenvoud bij de Heere aankloppen. En hem vragen, Heere, mag ik deel hebben aan die blijdschap? Net zoals de discipelen dat hadden. Mag het ook zo in mijn leven worden? Heere God, die zegt het, hè? Al wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En de Heer Jezus, die heeft het ook gezegd, hè, in Johannes 16. In vers 24. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Ja, gemeente, die vreugde die is er niet zomaar in ons leven. Dat is niet iets wat je automatisch hebt als je lid wordt van de kerk of zo. Hè, dan, dat, ook niet als je de Heer Jezus wil volgen. Als je een discipel van hem wil zijn, misschien van harte belijdenis hebt gedaan, dan is het nog niet zo dat die blijdschap er zo maar automatisch altijd is. Of dat je die altijd maar binnen handbereik hebt. Nee. En dat blijkt ook wel hoe dat ging in het leven van de discipelen zelf. Hè? De discipelen die hadden die vreugde van de hemelvaart ook niet direct en zomaar. Daar ging heel wat aan vooraf. Daar ging natuurlijk Pasen aan vooraf. De opstanding van de Heer Jezus. En daar ging Goede Vrijdag aan vooraf. En daar ging ook het onderwijs van de Heer Jezus aan vooraf. Wat we samen gelezen hebben uit Johannes 16. Hè? De Heer Jezus vertelt hen eerst over die blijdschap. In het gedeelte wat we lazen, voordat die blijdschap in hun hart komt. Johannes 16. Een toespraak die de Heer Jezus gehouden heeft tot zijn discipelen nog voordat hij ging lijden en sterven. We noemen dat ook wel de afscheidsrede van de Heer Jezus. Hè? De Heer Jezus die bereidt zijn discipelen in die toespraak voor op zijn naderend vertrek. En allereerst op zijn lijden en sterven, maar misschien nog wel meer op zijn hemelvaart en op de komst ook van de Heilige Geest. En in dat verband heeft de Heer Jezus het dan over die blijdschap. En u kunt dat in het bijzonder vinden in vers 20 en 21 en 22 en ook in vers 24. Steeds weer noemt de Heer Jezus daar het woord blijdschap. En hij zegt, discipelen van mij, jullie zullen blijdschap hebben. Nou, dat is natuurlijk heel mooi, jongens en meisjes, dat willen we allemaal toch? We willen allemaal graag blij zijn, hè? Ja. Maar nou heeft hier Jezus het niet alleen over blijdschap in dit gedeelte. Nee, hij heeft het ook over droefheid. En de Heer Jezus belooft zijn discipelen niet alleen dat ze blij zullen zijn, hij belooft hen ook dat ze bedroefd zullen zijn. Nou, dat is natuurlijk iets wat we liever niet willen, toch? Wie wil er nou bedroefd zijn? Maar uit de woorden van de Heer Jezus blijkt wel dat die twee eigenlijk niet zonder elkaar kunnen. En dat ze ergens bij elkaar horen. Die blijdschap komt er niet zonder de droefheid. Sterker nog, die blijdschap komt er alleen door de droefheid heen. Nog sterker, zegt de Heer Jezus het, de droefheid wordt in blijdschap veranderd. Dat is het einde van vers 20. Hè? U zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Droefheid en blijdschap. Nou ja, die twee horen niet bij elkaar. Dat zouden wij kunnen denken. Ze sluiten elkaar uit. En de Heer Jezus die zegt, ja, in het leven van mijn discipelen is dat toch een beetje anders. Er komt blijdschap door de droefheid heen. Nou gemeente, ik moet zeggen, het is allemaal nog niet zo eenvoudig wat de Heer Jezus in dit gedeelte zegt. Tenminste, misschien zegt u meteen van, nou dit is mij glashelder. Dat zou ik heel mooi vinden en heel bijzonder vinden. De discipelen begrijpen het niet zo, wat de Heer Jezus zegt. Dat blijkt wel. En Johannes die schrijft dat er ook heel eerlijk bij. Johannes was er natuurlijk zelf ook bij. En hij komt er eigenlijk heel erg eerlijk voor uit, hè, dat er sommige van zijn discipelen zijn die tegen elkaar zeggen, ja, wat zegt de Heer Jezus nou? We begrijpen het niet. Dat was natuurlijk niet de eerste keer hier dat de discipelen hem niet begrepen. We hebben het net ook weer uit Lucas gelezen, hè, dat de Heer Jezus opnieuw aan moest spreken en moest zeggen, ja, jullie begrijpen de schriften nog niet. En dan opent hij hun verstand, zodat ze de schriften gaan verstaan. Nou, daar is hier ook over gepreekt. Ik meen zelfs op de eerste paasdag. Dus ja, discipelen van de Heer Jezus, die begrijpen niet alles. En die begrijpen het ook meestal niet de eerste keer meteen. Je krijgt haast de indruk, hè, dat de discipelen de Heer Jezus vaker niet begrepen als wel. En ik denk dat vandaag eigenlijk misschien nog wel zo is. Bij discipelen van de Heer Jezus. Dat heel veel wat de Heer Jezus tegen je zegt, als je een discipel van hem bent, toch nog onduidelijk voor je is en blijft. Dat kan best wel eens gebeuren. Ook als het gaat om die haalsfeiten. Ook als het gaat om het werk waar de Heer Jezus het hier over heeft. Dat werk wat hij doet. Tot verlossing van zondaren. Tot redding. Zijn lijden, zijn sterven, ook zijn hemelvaart. Daar heb je niet zomaar inzicht in. Daar zit ook iets in van verborgenheid. En ik denk, gemeente, dat we ons toch wel in die discipelen kunnen herkennen, of niet? Ja, wat is je verstand soms duister, hè? En dat is niet tot onze eer als we dat moeten zeggen. Maar het leert ons wel hoe zeer we de Heilige Geest nodig hebben en het licht van de Heilige Geest en de verlichting van de Heilige Geest. We zingen wel eens, Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heere, zo zonder klaarheid als de geest de nacht niet bandt, ons niet stelt in het licht der waarheid. En daar moet je toch hoe langer hoe meer achterkomen in je leven, dat je uit jezelf duister bent en een verduisterd verstand hebt. Maar de Heere kan dat verstand verlichten. En de Heere die wil ook onderwijs geven en in de weg van het onderwijs ook alle sluiers wegnemen, alle nevels opdoen klaren. En het is ook heel mooi, hè, als we in dit gedeelte zien in Johannes 16 hoe de Heer Jezus met zijn discipelen omgaat. Hoe geduldig, hoe liefdevol ook. Ja, de discipelen vinden het, lijkt ook moeilijk, hè, om de Heer Jezus vragen te stellen. Ze begrijpen het niet, maar ze vinden het ook moeilijk om daar vooruit te komen, om dat eerlijk te zeggen. Maar de Heer Jezus die weet dat wel. En zo staat het in vers 19. Hè? Daar zegt hij, daar lezen we, Jezus dan wist dat zij hem dit wilden vragen, maar blijkbaar komen ze niet zover, doen ze dat niet, om welke reden dan ook. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen, vraagt u zich af onder elkaar wat het betekent wat ik gezegd heb. Ja, dat vroegen ze zich inderdaad af. En dan gaat de Heer Jezus het hen verder uitleggen. Wat de discipelen niet begrijpen. Want is de Heer Jezus dan toch genadig ook? En wat mogen we dan altijd met alles wat we niet begrijpen ook bij hem komen? Zeker die dingen die wij ook niet begrijpen vanuit zijn woord. En als er misschien dingen zijn in ons leven waar we denken, ja, de Heer wil me daar iets mee duidelijk maken, maar ik begrijp het niet. Heere, geef me licht. Ja, ze begrijpen niet met wat de Heer Jezus bedoelt, wat hij in vers 16 zegt. Hè? Wat zegt de Heer Jezus in vers 16? Nou, laten we het nog een keer lezen. Een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien, want ik ga heen naar de Vader. Ja, gemeente, ik moet u eerlijk zeggen, het vergaat mij net zoals de discipelen. Want wat bedoelt de Heer Jezus hier nou met wat hij zegt? Dat vragen de discipelen zich ook af in vers 17, hè? Sommige van de discipelen tenminste. Want we lezen dat ze zich afvragen, dat ze tegen elkaar zeggen. Wat betekent dit dat hij tegen ons zegt een korte tijd en u ziet mij niet? En weer een korte tijd en u zult mij zien? En, want ik ga heen naar de Vader. Nou ja, dat laatste, daar hebben we natuurlijk meteen vandaag onze gedachten bij. Hè? Dan zeggen we ja. Dat zal toch wel over de hemelvaart gaan van de Heer Jezus. Dat heen gaan naar de Vader. Nou zeker. Maar het gaat wel over meer. En alleen de hemelvaart, dat is net iets te kort gedacht eigenlijk. Dat is net iets te eenvoudig gedacht. Want de Heer Jezus die bedoelt met dat heen gaan naar de Vader. En dan moeten we goed eraan denken dat hij hier nog voor zijn lijden en sterven staat. Dan bedoelt de Heer Jezus die hele weg die hij moet gaan naar de Vader toe. Dus door de dood heen, door het lijden heen, door het graf heen, door de morgen van de opstanding heen, door zijn hemelvaart, naar de Vader. Dat is zijn weg, die hij hier neemt. Dan heeft de Heer Jezus het over een korte tijd waarin de discipelen hem niet zullen zien. Wat bedoelt hij daarmee? Welke korte tijd gaat het dan over? En het lijkt erop dat de discipelen daar ook op blijven haken, want in vers 18 zeggen ze, ja, wat bedoelt hij dan met een korte tijd? Wij weten niet waarover hij het heeft. Nou, gemeente, ik weet het eerlijk gezegd ook niet precies. Ja, de dominee, daar wordt u toch voor betaald om dat uit te zoeken, dat soort dingen. Ja, gemeente, maar soms dan kom je er toch niet helemaal uit, hè, wat dat betekent. En ik ga u niet alle mogelijkheden geven, maar laten we maar gewoon ja, proberen toch het met elkaar wat helder te krijgen. En dat de Heer het ook helder voor ons maakt. Een korte tijd gaat het daarbij om, en dat is wel een goede uitleg denk ik, om de tijd hè, waarin de discipelen de Heer Jezus niet zien. Die korte tijd dat het nog duurt, hè, op het moment dat de Heer Jezus hen hier toespreekt, die hele korte tijd tot zijn sterven, en dan wordt hij in het graf gelegd, ja, dan zien de discipelen hem niet meer. Dus nog een korte tijd en dan zullen jullie mij niet meer zien. Of gaat het bij die korte tijd over de tijd waarin hij in het graf ligt? Dat kan ook, hè? U zult mij voor een korte tijd niet zien. Is het dat wat de Heer Jezus zegt? En dan, zegt de Heer Jezus, dan zult u mij opnieuw zien. Opnieuw een korte tijd en u zult mij zien. Ja, gaat het dan bij die korte tijd om de periode in het graf? En dan zult u mij zien. Of gaat het bij die korte tijd over die 40 dagen misschien tussen Pasen en Hemelvaart? Die 40 dagen die we eigenlijk nu in het kerkelijk jaar gesproken achter de rug hebben. Waarin de Heer Jezus steeds weer aan zijn discipelen verscheen en steeds weer met hen sprak over de dingen van het Koninkrijk van God. U zult mij voor een korte tijd zien. Dat is de uitleg die de kanttekeningen geeft. En dat is ook wel heel voor de hand liggend eigenlijk om het zo uit te leggen. Hè? Maar, en dat past ook wel bij wat we in vers 20 lezen, want de Heer Jezus die gaat dus het verder uitleggen aan zijn discipelen in vers 20. En daar zegt hij, voorwaar, ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen. Nou, wanneer hebben de discipelen dat gedaan? Ja, toen de Heer Jezus gestorven was. En toen hij in het graf gelegd werd. Maar de wereld zal zich verblijden. Ja, de fariseeën en Pilatus, die waren eigenlijk best blij, hè? Want ze waren eindelijk van Jezus af. Daar hadden ze geen last meer van. Mooi, dat is opgeruimd, staat netjes. Zo ongeveer, hè. De wereld zal zich verblijden. Die wereld die vijandig is tegen God, hè? Want discipelen waren verdrietig. Maar, zegt de Heer Jezus dan, jullie droefheid zal tot blijdschap worden. Als ik zal opstaan uit de dood en jullie mij weer zullen zien. Hè, dan, toen waren de discipelen verblijd. Hebben we ook net gelezen uit Lucas. Ze waren verblijd toen ze de Heer zagen. En ze konden het van blijdschap zelfs niet geloven. Nou, hoe hebben de discipelen toen beseft, hè, na die opstanding, dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen. En dat hij de levende is. Ook toen ze hem niet zagen, ook toen hij in het graf lag. Ook toen had hij alle macht, al leek hij verslagen. En is dat ook niet een heel belangrijke les die de discipelen geleerd hebben, ook in dat lijden en sterven van de Heer Jezus, dat ze op hem aan kunnen, hè? Ook al lijkt het alsof hij dood is. Al lijkt het alsof hij er helemaal niet meer is. Van blijdschap in hun hart en die blijdschap die kon niemand meer van hen afnemen. Ook als de Heer Jezus naar de hemel gaat en ze zien hem niet meer, dan weten ze toch dat hij de levende en de machtige is. Ook als hij zit aan de rechterhand van God. Dan mogen ze op hem vertrouwen en daarom kunnen ze dan toch ook terugkeren naar Jeruzalem met grote blijdschap. Die blijdschap van Pasen die is gebleven. Daar kon niks en niemand meer tussen komen. En helemaal als daar dan die engelen zijn, hè, dat lezen we dan in Handelingen, dat hebben we vanmorgen niet gelezen. Die engelen die ook aan de discipelen beloven dat de Heer Jezus terugkomt. Ja, zo kan het toch nog wel zijn in het leven van discipelen van de Heer Jezus. Hè, als je hem hebt liefgekregen, dat er toch momenten zijn van grote aanvechting, momenten van strijd, momenten dat je denkt ik ga onder, momenten dat je denkt de Heer heeft me verlaten, de Heer heeft me begeven. Momenten van droefheid en van weeklagen. Waarin je al het zicht op de Heer Jezus kwijt bent en je ziet hem niet en je tast rond. En wat een wonder als dan de droefheid weer in blijdschap verandert. En waar het zicht op de Heer Jezus terug mag komen. En dat je het toch ziet, hij is de opgestane levensvorst van Pasen. En hij heeft alle macht, ook al voel ik het niet en ervaar ik het niet. Dat de Heer je leert om door het geloof te leven. Door het geloof in de Heer Jezus die zit aan de rechterhand van God. Door het geloof, toch verbonden met de Heer Jezus in de hemel. En daarom ook die blijdschap in je hart. Nou, zo kunnen we de woorden van de Heer Jezus wel uitleggen en ook toepassen. Naar vandaag, denk ik. En toch gemeente, er is nog een andere uitleg. Dat is de uitleg van Calvijn. Ik heb nu de uitleg van de kanttekeningen van de Statenvertaling eerst gevolgd. En Calvijn die heeft ook een uitleg. En daar zit toch ook wel heel veel in, vind ik eigenlijk. Het is misschien iets moeilijker om te begrijpen. Dit was misschien voor u al best wel lastig. Maar Calvijn die legt het ongeveer zo uit. Dat de Heer Jezus zegt: een korte tijd en u ziet mij niet met natuurlijke ogen. En opnieuw een korte tijd en u zult mij zien met geestelijke ogen. Door de Heilige Geest, hè? Want ik ga heen naar de Vader. Dus dan zegt Calvijn eigenlijk, ja, het gaat hier om twee manieren van zien. Om het niet zien met lichamelijke ogen en om het wel zien met geestelijke ogen. Met ogen van geloof. Met ogen die de Heilige Geest je geeft. Om te zien hoe het werkelijk zit. Om de Heer Jezus te zien in zijn heerlijkheid. En dan gaat het bij dat zien van de Heer Jezus dus eigenlijk juist om een zien van de Heer Jezus na zijn hemelvaart. Dat is best bijzonder, hè, om de tekst zo uit te leggen. En ik had dat zelf niet zo snel bedacht misschien, maar hè, dus dat de Heer Jezus hier eigenlijk zegt: u zult mij niet zien met uw lichamelijke ogen naar de hemelvaart, maar u zult mij wel zien met ogen van geloof. En dan kunnen we denken aan die woorden uit de Hebreeënbrief, hè. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hebreeën 2. En zijn we dan ook niet bij het geheim van de vreugde? Hè? En zijn we dan ook niet bij, hebben we dan ook niet een antwoord? Hoe kom ik aan die vreugde? Hoe komt die vreugde nou ook in mijn hart? Die vreugde van de hemelvaart. Nou, dan moeten je ogen geopend worden en open gaan voor de heerlijkheid van de Heer Jezus. Om hem te zien door het geloof, door hem te zien als de gekroonde koning aan de rechterhand van God. In zijn heerlijkheid, in zijn majesteit. Hij die boven alle omstandigheden van het leven staat. Boven de mooie omstandigheden en boven de minder mooie omstandigheden. En wat een wonder als je hem zo in het oog mag krijgen en in het oog mag houden. Nou, wil dat dan zeggen dat de droefheid over is? Nee. Dan moeten we vers 20 ook uit gaan leggen eigenlijk, hè, in deze lijn. Kijk, na de hemelvaart van de Heer Jezus, toen begon voor de discipelen eigenlijk pas de strijd. Tot nu toe hadden ze eigenlijk de strijd ontlopen, ze waren op de vlucht gegaan. Maar met Pinksteren, ja, dan is Petrus niet bang meer. Hè? Dan staat hij daar op het tempelplein, hij spreekt iedereen toe. Hij hoeft niet naar woorden te zoeken, dat zijn woorden die de Heilige Geest hem ook geeft. Dus lees dat boek Handelingen er ook maar om na. En wat een droefheid en wat een aanvechting en wat een strijd en wat een moeite de discipelen na Pinksteren mee moeten maken. Dus een discipel van de Heer Jezus, die is niet hier op aarde al de strijd en de droefheid te boven. Nee, zeker niet. En die discipelen, wat is er eigenlijk ook veranderd, hè? Na de hemelvaart. Kijk, de fariseeën en de schriftgeleerden, hoewel ze het beter konden weten vanwege het getuigenis van die wachten, maar die doen net alsof de Heer Jezus nog in zijn graf ligt. En ze zijn nog steeds daar heel blij om dat ze dit hebben weten af te keren. Dus die wereld is nog steeds vijandig tegen God. De discipelen zijn nog steeds een kleine minderheid in die wereld. Die zich verblijdt dat ze met God en met Jezus hebben afgerekend. En daar staan die discipelen, kleine mensjes, maar met blijdschap van de hemel in hun hart. Er is wel degelijk iets veranderd, want de Heer Jezus zit aan de rechterhand van God. En hij moet als koning heersen, totdat alle machten onder zijn voeten gesteld zijn. Er is iets veranderd in het leven en in het hart van de discipelen, want ze zien de Heer Jezus niet meer, maar ze zien hem toch, door het geloof. Kijk, en dat is denk ik het geheim van het leven van de discipelen. Het leven uit de hemelvaart. Om te zien op de Heer Jezus, zoals hij door God de Vader met eer en heerlijkheid gekroond is. De Heer Jezus die heeft door zijn lijden en sterven heen een nieuwe werkelijkheid geopend. Hij heeft de schuld betaald. Hij heeft het ook verdiend om aan de rechterhand van God te zitten. Hij heeft de overwinning behaald. door zijn vader tot koning gekroond. En die nieuwe werkelijkheid, ja, daar leven de discipelen uit. En dat verkondigen ze ook overal, want dat moet iedereen weten. Jezus is koning. Jezus is Heer. Hij regeert. En heel de werkelijkheid staat voor de discipelen in dat licht. In het licht van de hemelvaart. Ja, als je ogen daarvoor open gaat, dan krijg je een hele andere kijk op de wereld. Ook op de wereld van vandaag. En dan lees je de krant heel anders. En dan blijkt juist ook wel. Dan ga je het misschien nog wel veel scherper zien. Hoeveel er is wat zich tegen God en tegen Christus verzet. En dat discipelen van de Heer Jezus ook altijd midden in de strijd staan. Ja, wij willen de strijd niet. Maar dan moeten we niet uit weg lopen, gemeente. De koning zit aan de rechterhand van de Vader. En hij regeert. Nou, als je het zo ziet, hè, ja, dan kun je ook intense droefheid tegenkomen. Dat moesten de discipelen ook. Ja, ze werden gevangen genomen, ze werden gegeseld. Nou, jongens en meisjes, wat zou jij doen als je in de gevangenis zit? Ja, dan huil je toch als je dan ook nog zo'n zere rug hebt. Maar wat doet Paulus? Hij zingt. Vreugde in zijn hart. En de discipelen, ze zijn blij dat ze omwille van de Heer Jezus droefheid mogen lijden. En die droefheid, die wordt veranderd in blijdschap. De discipelen moeten lijden. Reden tot droefheid. En in dat lijden is daar toch die blijdschap van de hemel. Is daar toch de blijdschap van de Heer Jezus. Gemeente, wat een wonder. De band aan de Heer Jezus brengt aan de ene kant inderdaad droefheid mee. Lijden aan deze wereld. Aan alles wat zo verdrietig is. Dat het tegen Gods geboden ingaat. En dat je mensen soms naar de knoppen ziet gaan. En je zou ze willen redden. Dat kan zo'n pijn doen. En zo'n verdriet geven. Maar toch zien op die opgestane koning. En je niet blind staren op alles wat je om je heen ziet. De blijdschap van de hemelvaart, die ligt in de Heer Jezus zelf. Het is eigenlijk de blijdschap waarmee God de Vader zich over zijn Zoon verheugt. En het is die blijdschap waarmee de Heer Jezus zich verheugt in zijn Vader. En het is die blijdschap die de Heilige Geest brengt in je hart. Wat een rijkdom om die blijdschap te kennen. O gemeente, zou je daar niet naar verlangen? Om die blijdschap, om daarin te delen. Ja, die blijdschap die kan er zijn. En die mag er zijn. En die kan er komen door de verzoening met God. Ja, dat gaat door kruis en opstanding heen. Dat gaat heen door het sterven aan jezelf. Verlies van eigen leven, maar het leven vinden buiten jezelf, in de Heer Jezus. Ook vraag de Heer maar om geloof in Hem. Maar de mate van uw geloof zal ook de mate van uw blijdschap zijn. Het geloof in de Heer Jezus, dat u hem mag leren kennen. Als de lijdende zaligmaker. Als de stervende zaligmaker. Die zijn leven geeft aan het kruis, maar ook als de opgestane Heer. En ook als de ten hemel gevaren koning. O, om hem zo te kennen. En je in hem te verblijden. O, dan mag God de lof krijgen. Nu al. En straks volkomen. Drie-enige God. U zij al de eer. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Psalm 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort en zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. 89:7. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. O lieve Heere, zo mogen wij u hartelijk danken, want wat een wonder. Dat nou uw eigen blijdschap in ons hart kan komen, Heere. Die u vanuit de hemel in ons hart wil laten neerdalen door de Heilige Geest. Heere, o geef ons te zien op uw Zoon. Geef dat we daar werkelijk oog voor krijgen, Heere. Dan is die werkelijkheid zo anders. Anders dan is het allemaal zo kaal en zo leeg en zo dood. Maar Heere, waar u er bent en waar die heerlijkheid ons mag gaan omstralen. Heere, en we mogen zien wie u bent. En deel mogen krijgen aan die heilsfeiten en op de hoogte gebracht worden van de heilsfeiten. Heere, wat een wonder om daaruit te leven. O wil dat in ons hart toch geven. En Heere, wat we missen, dat schenkt u. Want dat zegt u zelf. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo het smeekt. Heere Jezus, u wilde uw discipelen zo lieflijk daarin leiden. Ja, zij wilden niet zo. En ze waren wel heel stomzinnig, Heere. Want zulke mensen zijn we. Maar Heere, neemt u ons maar bij de hand. En dat wilde u toch vanmorgen doen, ook in de prediking. En dan liggen die gangen van de vorst, die liggen zo heerlijk verklaard in het woord, maar ook de gangen van uw volk, Heere. En neemt u ons nou maar mee, leert u het ons maar, wat wij zelf niet weten. Waar we zelf ook niet bij kunnen misschien. En waar we misschien wel ondergaan in het verdriet. En misschien wel zeggen, ja, nou dominee, we hebben wel gepreekt over die blijdschap, maar het is voor mij helemaal niet zo. Heere God, u kunt het anders maken. Doet u dat ook? De discipelen mochten het ervaren, zo. En Heere, dan kunt u het ook in ons hart geven. En dan bidden we om het geloof. Dat wonderenwerk van u in het hart. Heere, we zijn van die kleingelovige mensen, dat moeten we ook eerlijk belijden. Maar u bent die grote God. En Heere, er is met ons helemaal niks te beginnen. Maar zoals een dominee het ooit gezegd heeft, wie kan er nou met zo'n God nog verloren gaan? Wie kan er met zulke mensen behouden worden, maar met zo'n God? O Heere, dan ben u zo goed. Dan ben u zo groot. En geef dan uzelf de eer, Heere. Ook als wij er niet voor zorgen kunnen, als onze woorden tekort schieten. Maar geef dat u de lof en de dank en de eer ontvangt. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, mogen we samen ook nog van zingen. Psalm 68, het tweede vers. Psalm 68, vers 2. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar ze hun wens verkrijgen. 68, 2. Thank you. en ook thuis ontvang de zegen van de Heere. Verheft uw hart tot hem en zijn zegen ontvang die. Ik mag hem in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.